wilde jullie allemaal groeten in Jezus' wonderbare naam en ik wil vanmorgen met u spreken over Joël 2. En dat is een hoofdstuk van 32 versen. De vertalers hebben het in wat stukken gehakt, dus dat gaan wij ook doen vanmorgen. Dan gaan we een beetje volgen. Om ook een klein beetje het verband te begrijpen. Wat Joël ons te zeggen heeft natuurlijk door de geest van God. Omdat hij natuurlijk ook een profeet was. En het is zo mooi natuurlijk. In het Nieuwe Testament lezen we dat de wil van de profetie onderworpen is aan de geest van de profeten. En dat zien we eigenlijk ook altijd terug in al die geschriften, in al die profeten. Voor Joël hebben we Hosea en dan zie je dat Hosea gewoon ook een andere spreekstijl heeft als Joël. En zo zien we dat telkens terug, ook in het Nieuwe Testament. Ook alle evangelisten die opgetekend hebben, dan zie je zo is het ook met de predikers. Ze kunnen allemaal door de Heer gebruikt worden, maar ze hebben ook allemaal hun eigen persoonlijkheid. En daarom gebruikt de een wat andere woorden als de ander. Maar het gaat om dat het woord van God, dat we dat met elkaar verstaan en leren kennen. En wat de Heer ook vandaag tot ons te zeggen heeft door dit woord van de profeet Joël. Joël betekent eigenlijk Yahweh is God. En ik geloof dat Elia betekent God is Yahweh. Maar in ieder geval zie je dan dat deze man ook afkomstig zijn uit een godvrezend gezin. Zoals Paulus dat ook zegt van Timotheus, die spreekt over zijn moeder en zijn grootmoeder. En het is een geweldige grote zegen als wij mogen komen uit een godvrezend gezin. Mocht het anders zijn, dan mogen we natuurlijk ook tot geloof komen, prijs de Heer daarvoor. Maar het is een grote zegen om opgevoed te worden met het woord van God en met het leven van God. En Joël 2 begint met blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen. Want de dag van de Heere komt, ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk. Zoals er niet geweest is van oude tijden af en er hierna niet meer zal zijn. Jarenlang van generatie op generatie. Ervoor verteert een vuur en erachter verzengt een vlam. Ervoor is het land als de hof van Ede en erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk en als renpaarden zo rennen zij voort. Als het geluid van wagens springen ze over de toppen van de bergen. Als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert, als een machtig volk opgesteld voor de strijd. Bij die aanblik krimpen de volk ineen, alle gezichten verschieten van kleur. Als helden rennen zij, als strijdbare mannen klimmen zij tegen de muur op. Ieder gaat zijn eigen weg. Ze wijken niet van hun paden af, ze verdringen elkaar niet. Ieder gaat zijn eigen weg, als stuiten zij op weerstand. Zij zijn niet tegen te houden. Ze stormen op de stad af, ze rennen op de muren, ze klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij door de vensters binnen. Bij die aanblik siddert de aarde en beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord en uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heer en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Kijk eens, de Heer Jezus spreekt. Dit nu is het eeuwige leven, Johannes 17. Vader, dat ze u kennen, Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dan is het goed ook om het hele woord van God te kennen. Als het ware van Genesis tot Openbaring. Om ook God te leren kennen hoe hij is. Niet alleen in zijn liefde, in zijn grootheid en barmhartigheid, daar gaan we zo ook nog wat van lezen, maar ook als het ware als hij het oordeel brengt. En we zongen straks dat lied van Habakuk, Als er geen opbrengst maar zijn aan de wijnstok en gerund maar in de stal enzovoort enzovoort, nochtans zal ik juichen in de Heere. Maar hier staat eigenlijk in hoofdstuk 1 vers 8, weeklaag als een jonge vrouw om God met een rouwgewaad, die klaagt om de man van haar jeugd. Dus er is een tijd om te juichen, maar ook een tijd soms om te huilen. Er is overal een tijd voor. En ook hier is de situatie zo dat er geen opbrengst is aan de wijnstok. Dat zie je in hoofdstuk 1 vers 5, ontwaak, dronkaards en ween. Weeklaag alle wijndrinkers over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. En heel dat hoofdstuk gaat zo door. En ze moeten het ook vertellen aan hun kinderen. De akkerbouwers staan beschaamd. De wijnbouwers die weeklagen. De tarwe en de oogst, het gaat zo ver. Ook de olijfboom komt aan de orde. En graanoffer en plengoffer, het is zo erg dat zelfs het graanoffer en plengoffer voor de heren opgehouden hebben. En de zaadkorrels zijn verschrompeld en zo gaat dat maar door. En dat is ook dat zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar u. Dus als er zonde is onder het volk, dan is dat niet alleen, ja zeg maar, tot verderf voor de bewoners, voor het volk zelf, maar ook natuurlijk voor de dieren. Iedereen leidt mee. En wat zegt de Heere dan in hoofdstuk 2? We hebben het net gelezen, blaas de bezuin. We weten als er de bezuin geblazen wordt, dan wordt er... Ja, dan moeten we luisteren. We zien dat ook in Numeri en ook bij Nehemia. Als ze waren verspreid, zegt hij, over de muur. En als je de bezuin hoort, dan moeten we verzamelen. En de bezuin die geeft altijd een bepaald signaal af. En ook lezen we natuurlijk in Openbaring regelmatig over de bezuinen die geblazen worden, die nog geblazen moeten gaan worden, laat ik het zo maar zeggen. En dan zegt het woord van de Heer hier, zo zegt de Heer hier, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heer komt, ja, is nabij. En het is een dag van duisternis en donkerheid. En ik denk dat Joël ook een profetie is die ten dele vervuld is, maar zeker nog niet zijn volle vervulling heeft gekregen. Er wordt zelfs ook gesproken, we hebben het net gelezen, over dat de zon en de maan in het zwart gehuld worden, dat is nog niet gebeurd. Dat lezen we in Openbaring 6. Dat gaat gebeuren, ook dat de sterren van de hemel vallen. En dan spreekt hoofdstuk 1 spreekt over de sprinkhanen. Over de veldsprinkhaan en de treksprinkhaan. Zwermsprinkhaan, allerlei soorten sprinkhanen. Maar hier wordt eigenlijk gesproken over een leger van mensen. En ik denk dat we hier moeten denken in eerste instantie destijds aan het leger van de Assyriërs. De Assyriërs die als het ware woonden eigenlijk rond de Tigris. En die door de Heer ook gebruikt werden om het volk te richten. En altijd zie je als de Heer zeg maar het oordeel stuurt, is dat om het volk zeg maar op te roepen. Dat ze zich gaan ombuigen, dat ze zich gaan bekeren. Altijd is dat de bedoeling van de Heer. Nooit omdat hij behagen schept in de dood. Nooit omdat hij behagen schept om zijn volk als het ware te tuchtigen. Maar altijd is het de bedoeling van de Heer dat ze niet verloren gaan, maar dat ze zullen omkeren. Dat ze niet zullen blijven in de dienst van de afgoden, maar dat ze zullen terugkeren naar de Heer, dat hij ze weer kan zegenen. En ook als je bepaalde dingen hier leest over die vlam en de voorverteerd het vuur, dan gaan we ook denken aan de tijd die nog moet gaan komen. De tijd waarin wij leven, waarin zoveel oorlogstuig is als het ware. En als je dat leest bijvoorbeeld in Openbaringen, ja, de kracht van de paarden zit in de staart. Ja, dan zie je echt gewoon een tank voor je. Dus hoe Johannes dat in die tijd een paar duizend jaar terug heeft op moeten schrijven, dan is dat heel moeilijk voor hem geweest. Maar hij heeft dat wel gezien, als het ware in een visioen, hoe dat er dat uitzag. En even met de woorden van toen heeft hij dat moeten beschrijven. En ook als je hier ziet over die vuurvlammen zo, dan denk ik toch dat het niet in die tijd is geweest, maar meer de tijd van pijl en boog niet, zeg maar nu meer in onze tijd, waarin dat nog moet gaan komen. En dan zie je in vers 10, bij die aanblik sidderde aarde en beefde hemel, zon en maan worden het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En dat de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Maar als je dat dan leest, in vers 8 hebben we dat gelezen, verdring elkaar niet, ieder gaat zijn eigen weg. Dan zit daar voor mij altijd in het beeld van de gemeente. De gemeente van de Heer Jezus Christus, dat we schouder aan schouder moeten staan, schouder aan schouder mogen staan. En wij hoeven geen geweren te gebruiken, wij mogen het zwaard van de geest gebruiken, wij mogen het woord van God gebruiken. Maar ik hoop dat wij dat ook allemaal met elkaar mogen leren. Dat we elkaar niet zullen verdringen. Maar dat we naast elkaar zullen staan om samen het leger van de Heer te vormen. Natuurlijk om die geestelijke oogst binnen te halen en die geestelijke vijanden te verdrijven. Zodat ze los zullen laten degene ook waarvoor wij bidden. Diegene die ons lief en dierbaar zijn. We hebben er vanmorgen ook een getuigenis van gehoord. Maar dat we zo ook een machtig leger voor de Heer mogen zijn in deze tijd. Niet om te vernietigen, maar als het ware om bijeen te brengen. En dan zie je in vers 12, ook nu echter spreekt de Heer, bekeer u tot mij met heel uw hart. Nou, want de toestand is zo donker, het is zo duister, alle hoop zou verloren zijn. En dan zegt de Heer, bekeer u tot mij met heel uw hart. Met vasten, met gewenen, met rouwklacht. Dus met de andere woorden, zet alles aan de kant. Er is maar één ding. Niet dat je tijdelijk geen eten hebt, dat je tijdelijk geen drinken hebt. Dat kan heel belangrijk zijn, maar het is tijdelijk. Maar hier zegt de Heer, scheur uw hart. En niet uw kleren. Ik zeg wel eens, de Heer die maakt permanent een röntgenfoto van ons. Hij kijkt dwars door ons heen. En dat kan benauwend zijn, maar het kan ook heerlijk zijn om te weten dat hij al onze gedachten kent. Scheur uw hart, zegt de Heer. De Heer kijkt niet naar het uiterlijke. En niet uw kleren. Bekeer u tot de Heer, uw God. Dan zijn er ook wel eens mensen die zeggen dat je niet kunt bekeren. Ja, daar moet je dan niet naar luisteren. Dat klinkt misschien heel cru. Maar als de Heer zegt, bekeer u tot mij met heel uw hart, moet je niet luisteren. Dat is naar mensen die zeggen, jij kunt je niet bekeren. Dat kan niet. Wat zou ik dan hier moeten preken vanmorgen? Bekeer u, zegt de Heer, met heel uw hart. En dat is zo mooi, dan zie je ook dat Joël ook de Heer kent. Je ziet dat ook als Mozes gaat bidden voor het volk. Dat ook Mozes de Heer kent en hoe belangrijk is het voor ons als wij bidden dat we de Heer kennen. Want wat zegt Joël? Hij is genadig. Hij is barmhartig. En we weten in onze tijd dat de Heer Jezus gekomen is, Johannes 1, vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid is de Heer Jezus gekomen. Dus ook toen was God al genadig en barmhartig. En de Heer is geduldig. Die gaat niet om het minste of geringste wat wij verkeerd doen, onze tik op de vingers geven. Hij is geduldig en hij is rijk aan goedertierenheid. Dus hij verlangt het goede aan ons te geven. Zoals Jezus dat natuurlijk zelf zegt, ik ben gekomen om jullie te geven leven dat een overvloed. Hier zien we het hart van God, dat is het verlangen van God. Het verlangen van God is niet om een machtig leger te sturen, om een oordeel te vellen als het ware. Hij is verlangend. Om genadig te zijn, om geduldig te zijn. En rijk aan goedertierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. Dat is niet berouw zoals wij dat kennen. Dat we spijt hebben van iets wat we gedaan hebben. Maar voor de Heer betekent dat dat hij dat kwaad als het ware dat oordeel terughoudt. Dan is hij als het ware blij dat dat oordeel niet hoeft te komen. En dan zegt Joël, wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben. Zodat hij een zegen achter zich overlaat, een graanoffer. En een plengenoffer voor de Heere. En opnieuw komt daar de opdracht in vers 15. Blaas de bezuin in Sion. Kondig een vastentijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen. Verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. En de bruidegom laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan en de bruid uit haar slaapkamer. Dus met andere woorden, alles, het hele gezin is erbij betrokken. Iedereen is erbij betrokken. Niemand uitgezonderd. Ook de kinderen niet. Ook de zuigelingen niet. Alles moet als het ware erop gericht zijn om terug te keren naar de Heere. En dan zegt hij, laat de priesters, de dienaren van de Heere, wenen tussen het voorhal en het altaar. Denk aan die priesterdienst die in het Oude Testament natuurlijk alleen door hen, de priesters vanuit het Levitische geslacht, aangesteld waren. Maar denk aan deze tijd waar wij allemaal deze taak hebben. Als Petrus ons leert dat wij een volk zijn van koningen en priesters. Als hij onze Heer Jezus de hoge priester is. Wij zijn zijn priestervolk dat wij onze priesterlijke dienst doen. Zo ook bijvoorbeeld in de voorbeden voor ons land. Niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor ons land. Voor Nederland. En dat wij ook als het ware zien wat er aan de hand is. Want geestelijk broeders en zusters kun je als het ware deze tijd... Dit kun je één op één overzetten voor de toestand in ons land, de toestand in de wereld, de toestand waarin wij verkeren. Laten wij dan die de Heere kennen, die priesters zijn, ook ween als het ware tussen de voorhal en het altaar. Dat is natuurlijk het Oude Testament. Wij mogen natuurlijk de Heer Jezus hebben. Het altaar wat staat voor het kruis. En laten wij zeggen, ontzie uw volk, Heere. Heer, zoals wij ook bidden. Dat de Heer vergeef hun zonde. Heer, ontzie uw volk. En Heer, red hen. Kom hen te redden. En geef uw erfelijke bezit niet over aan de smaad. Dat gaat hier natuurlijk alleen over het land Israël. Maar ook denk aan de Heer Jezus als hem gezegd wordt in Psalm 2. Vraag mij en ik zal u geven volken tot uw erfdeel. De einde der aarde tot hun bezit. Dus alles is van de Heer, de ganse aarde, de ganse wereld. En zodat de heidenvolken niet over hen zouden heersen. Ook in deze tijd is dat van belang. Dat wij niet onder de knoet komen of slaaf worden van vreemde mogendheden als het ware, maar dat we de vrijheid hebben om ons evangelie te verkondigen, om het evangelie te leven, te midden van een kromme verdraaid geslacht, zegt de schrift. Waarom zouden onder de volken zeggen, waar is hun God? Broeders en zussen, als wij niet gezien worden, als niet zichtbaar en tastbaar wordt dat de Heer onze Heer is, als zijn leven, waar we vanmorgen van gezongen hebben, niet zichtbaar wordt in ons leven, dan zeggen de heidenen, dan zeggen de mensen rond, waar is hun God? Er staat wel dat ze gebeden verhoord worden, maar waar is het? Laat het me zien. En daarom zo van belang dat de heerlijkheid van God toe zal nemen in ons leven. Dat Christus openbaar zal worden in ons leven. En dan mogen we ons naar uitstrekken. Dan mogen we naar verlangen. En dan zie je, als de priesters gaan wenen, als de priesters gaan bidden. Joël die bidt natuurlijk, dat hebben we gezien in vers 13. En dan gaan ook de priesters bidden en dan zien we vers 18... Toen nam de Heer het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. Kijk, de Heer luistert altijd. Als een volk zich omkeert. En als wij bidden. Ook met geweenen, met vasten. We hebben het allemaal gezien wat erbij hoort. Dan neemt de Heer dat op voor zijn land. Als het in ons hart is, schuur uw hart en niet uw kleren. Dan we zeggen, Heer, dat kan zo toch niet. En Heer, denk aan de mensen rondom ons heen. En kom hen te redden. Toen nam de Heer het op voor zijn land en spaarde zijn volk. En de Heer antwoordde en zei tegen zijn volk, zie je, kent u het koren, zendt u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Zie het verschil. De nieuwe wijn was weg. Ontwaak, dronkaards en ween. Weeklaag alle wijndrinkers over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. Zoals de toestand in 1 vers 5. We hebben het gezien, de graankorrels die waren weg, graanoffer en plengoffer was gestopt. Het vee dat huilde als het ware in de weide, want er was geen gras, er was geen drinken, er was geen eten. Er was als het ware honger, kommer en kwel. En dan is er bekering en dan is er gebed. En dan gaat de Heer het beloven, ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als een voorwerp van smaad onder de heidenvolken. Geldt ook voor ons. Ik hoop dat we bekend zullen komen. Dat is in handelingen. Dat we in gunst waren bij God en met het ganse volk. Ik zal u niet meer overgeven als een voorwerp van smaad. Ik zal die uit het noorden van uw weg doen. Ik verdrijf hem naar een dor en woest land. Zijn voorhoede naar de zee in het oosten. Altijd zie je dat ook in de geschiedenis van het volk Israël. Als ze leven onder de zegen van de Heer. Als ze gehoorzaam zijn. Dat de Heer ook de wilde dieren als het ware weghoudt. Maar als ze komen, als het ware, onder het oordeel, als het ware, zou je kunnen zeggen, onder de zegen van de Heere uitlopen. En in die tijd was er natuurlijk heel helder de zegen en de vloek, zoals er beschreven wordt in Deuteronomium, onder andere hoofdstuk 11, maar ook achterin Deuteronomium, dat het voor die mensen helder is. Dat wil niet zeggen dat het in uw leven en in mijn leven, als het een keer tegen zit, of als we met tegenslagen te kampen hebben, dat het altijd te maken heeft met zonde. Maar hier is het duidelijk, omdat het woord dit ons leert, in dit geval, door de profeet Joël. Dit is niet de formule die u kunt gebruiken, of die wij kunnen gebruiken, om elkaar als het ware mee om de oren te slaan, of bij onszelf, als het ware, een oordeel vast te stellen. Altijd mogen we natuurlijk wel aan de Heere vragen. Heere, doorgrond mijn hart. Heere, dit gebeurt er in mijn leven. Heere, heeft dat een oorzaak? Je mag de Heere vragen, zoals ook hier de mensen naar de Heere roep als het ware. En dan gaat de Heere spreken. En dan heeft het Heer over die vijand. Dat is als een voorhoede naar de zee in het oosten. En achterhoede naar de zee in het westen. Nou, het westen, dat is natuurlijk de Middellandse Zee. Welke zee bedoeld wordt hier in het oosten, dat weet ik niet. Zijn stank stijgt op, zijn walm stijgt op, want hij heeft grote dingen gedaan. En dan gaat de Heere door. Dan zegt hij, wees niet bevreesd, land. Verheug u, wees blij, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Als we de Heer mogen kennen, hoeven wij ook niet bevreesd te zijn. Dan mogen we op hem vertrouwen. Als de Heer Jezus beloofd heeft, ik zal bij u zijn. Tot aan de volleinding van de dagen, als hij dat zegt tegen de discipelen, dan geldt dat ook voor ons als we hem mogen kennen. Hij is immers gekomen om bij ons te zijn en in ons te zijn. Onze heiland. Wij leven natuurlijk niet meer in deze tijd, maar hoewel hier ook nog een stuk toekomst geschetst wordt. Zoals we gezien hebben, onder andere die zon en die maan, dat is nog verre toekomst, of dichtbij toekomst. Wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen en de bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. Dan hoeft Habakkuk ook niet meer te zingen, als de wijnstok en de vijgenboom niet bloeien, de wijnstok geen opbrengst meer geven, maar dan zal de Heere dat doen. En dan zegt hij, uw kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heer uw God, want hij zal u geven. Ja, dan komt natuurlijk de Heer Jezus, dat is de machtigste belofte die er is, de leraar tot gerechtigheid. En dan wordt er ook gesproken natuurlijk, ook hier, reeds over de komende tijd, over het duizendjarig vrederijk, zoals wij dat noemen. De Bijbel noemt dat geen vrederijk, maar over het duizendjarig rijk waar de Heer Jezus zal gaan regeren. Dan komt hij terug ook op het land, ook voor de aardse zegen. Hij zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en later regen. In de eerste maanden de dorstvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en nieuwe olie. In het duizendjarig rijk van de Heer Jezus zal het zo zijn dat de volken moeten opkomen naar het loofhuttenfeest. En als ze dat niet doen, dan zal de Heer hun de zegen, ook de regen als het ware, onthouden. Dan zal het op ene veld zal het regenen en het andere veld niet. En soms zien wij dat ook alles in onze natuur, denk. Dan zie je daar regenen en bij ons te droog of andersom. Zo zal het ook zijn in die tijd als de heiland komt om ook zitting te nemen op de troon van David. Het houdt nog niet op met de gemeente, wel even de tijd van de gemeente. Maar er is natuurlijk nog toekomst, ook voor het volk Israël en ook voor Jeruzalem. Ik zal u de jaren vergoeden, zegt de Heer, die de veldsprinkhaan, de jongensprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten. Een paar jaar terug had je dat in Kenia, zo'n sprinkhanenplaag. En dat zijn miljarden sprinkhanen. En zoals de Bijbel ook beschrijft, voor die tijd was dat de Hof van Eden als het ware. He, dan is er, maar dan komen ze langs en er is geen blaadje meer aan de boom. Alles vreten ze op. Dat is verschrikkelijk. Dat zijn geweldige plagen. En dan zegt hij hier ook mijn grote leger dat ik op u afgestuurd had. Dus de Heere kan dat allemaal regelen. Hij is de Heere der Heere, de Koning der Koningen. Hij heeft alle macht nu natuurlijk aan de Heer Jezus gegeven in hemel en op aarde. Dus er komt de tijd, zegt de Heer, dan ga ik die jaren vergoeden. En dan zult u overvloedigen tot verzadiging eten en de naam van de Heer uw God prijzen. Sommigen zullen dat ook gedaan hebben, dat weten we van Habakkuk. We weten het van Paulus als hij in de gevangenis zit. Samen met Silas, dan maak je de naam van de Heere groot. Maar als daar overvloed is, denk van zegen, dan zal het voor niemand moeilijk zijn om de naam van God te prijzen. En dan gaan we ook Gods hand daarin zien. En dan gaan we God ook leren kennen, hoe hij is. En hij heeft wonderlijk met u gehandeld, mijn volk dat voor eeuwig niet beschaamd zal worden. En dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben, dat ik de Heer uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Hij is nog niet klaar met het volk Israël. En soms moeilijk te duiden, de tijd waarin we leven, wat er allemaal gebeurt. Maar van de week zat ik te lezen in Zefanja, en dan zie je bijvoorbeeld, toen mijn paar broeders hadden het erover, en in Zefanja 2, dan worden al die steden van de Filistijnen nog genoemd. Gaza, wat ermee zal gebeuren. Askelon, wat nu in Israël ligt. Dus het is soms goed om de Heere te vragen, Heere, mag ik eens weten in welke tijd we leven, om te duiden waarmee de Heere bezig is en ook te duiden wat er allemaal nog zal gaan geschieden. We weten natuurlijk toch dat het volk Israël, en soms moeilijk natuurlijk, omdat de Heere er ook spreekt, niet alle die Israël noemen zijn Israël, we moeten het goed verstaan en goed begrijpen. En we hoeven er gelukkig ook niet over te oordelen, maar we mogen wel bidden om te zien wat er eigenlijk achter zit. He, achter datgene wat we zien, wat voor ogen is, dat we ook mogen zien wat er geestelijk eigenlijk achter zit. Want daar komt natuurlijk vers 28 over. He, dat overbekende stuk. En daar geeft de Heer de belofte van zijn geest. In de Hebreeuwse Bijbel is dit hoofdstuk 3 in Joël. En wat bij ons hoofdstuk 3 is, is dat 4. Er zijn ook andere Bijbels die dat zo duiden. En misschien is dat wel duidelijker, maar het is voor de rest niet van belang voor de betekenis. Daarna zal het geschieden. En we weten dat deze tekst, we zullen het eerst even lezen. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dan gaat het niet meer over de materie. Dan gaat het niet meer over het zware wat direct zichtbaar is, de materie, maar gaat het over het geestelijke. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Uw zoon en uw dochter zullen profeteren. En uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren, op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voor die dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende. En het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. Daarna zal het geschieden. Vaak wordt er gesproken op die dag. En we weten ook van de dag des Heren dat dat heel vaak slaat op de laatste 7 jaar, op de grote verdrukking. Maar hier spreekt de Heren eigenlijk over iets wat ten dele al in vervulling is gegaan op de Pinksterdag. We weten dat Petrus daarna verwijst naar dit gedeelte van Joël. Maar hij zegt niet dit is de vervulling van de profetie van Joël, maar hij duidt dat alleen maar aan voor de Joden, omdat ze dit woord kennen, dat al die dingen die ze daar zien gebeuren, dat niet als het ware occultisch is of wat dan ook, maar dat ze kunnen duiden met het woord. Het is altijd van belang dat alle dingen die wij zien, alle dingen die we horen, die we meemaken, terug kunnen voeren naar het woord. Omdat het woord en geest één zijn. En de geest, als de Bijbel ons oproept dat we niet mogen verder gaan als het woord, denk maar aan Openbaring 22, hoe dat eindigt, dan is het niet zo dat de geest van God daar wel buiten gaat. Hij blijft altijd binnen, als je zou kunnen zeggen, het raamwerk van het woord. Wel omdat de Heilige Geest ook de geest van Christus is. En Christus is het woord. Dus allerlei dingen die wij zien en meemaken in deze tijd en horen, die je niet kunt duiden, die je niet kunt terugleiden naar het woord van God, daar moet je heel voorzichtig mee zijn en ik zou willen zeggen, voorlopig maar eens buiten houden, wederstaan. Daarnaast, daarom duidt Petrus daar ook in Handelingen als er dingen gebeuren die de Joden niet kennen. En ze waren helemaal opgevoed met de wet en met de dingen van de wet, alles wat erbij hoorde. We zijn in een kleine huisgroep bezig met Romeinen en dan zie je die eerste hoofdstukken dat Paulus ook allemaal bezig is om die mensen die opgevoed zijn met die wet, die hebben heel hun leven gehoord van de wet. Ze moeten de wet houden, ze moeten de wet kennen, ze moeten de werken doen van de wet, enzovoort, enzovoort. En dan is je als het ware verzen lang, stukken lang is je bezig om die wet als het ware uit te poetsen. Om de mensen te laten zien, om die kanteling tot stand te brengen, om ze te laten zien, die omkering dat we nu gaan leven door de genade. Sinds de komst van Christus. En daarom zie je dat hij daar zoveel moeite voor moet doen. En dan gebeurt er op die Pinksterdag, dan gebeurt daar in één keer, dan komt de Heilige Geest. En de apostelen die wisten ervan, want Jezus had het beloofd. En degenen die de schrift kenden, hadden het ook kunnen weten. Denk maar hoe de Heer Jezus spreekt met Nicodemus in Johannes 3. Dat is, bent jij een leraar van Israël en weet je deze dingen niet? Want hier staat het ook al in Joël 2. Dat het geschieden zal, dat ik mijn geest, Gods geest, dus geen andere geest, Gods geest zal uitstorten op alle vlees. Nou lieve broeders en zussen, dat is nog niet gebeurd. Op alle vlees. Het is toen gebeurd in Jeruzalem, op de mensen die daar waren. En de geest gaat door natuurlijk over de hele wereld in deze tijd van de gemeente en ook in de gemeente gaat de geest door. Maar dat het massaal uitgestort zal worden op alle vlees, denk ik dat dat slaat op de tijd dat als er staat dat gans Israël zal behouden worden. Maar dat komt pas nadat het gereinigd is, nadat het gelouterd is. Dat overblijfsel, daar zal de geest op uitgestort worden en dan zullen alle mensen vol worden van de Heilige Geest, dan zal heel gans Israël behouden worden. Maar het is de tijd zoals we mogen geloven dat de gemeente opgenomen is, de gemeente bij de Heer is, of met hem teruggekomen. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Nou, dat hebben we gezien In de handelingen, dat hebben we ook gezien in de gemeente van de Heer Jezus Christus verderop, zoals Paulus dat beschrijft in de Korintiërs onder andere. En als sommige mensen zeggen, dat is niet meer van deze tijd, laten we daar niet over reden twisten. Maar de profeet heeft natuurlijk een andere betekenis, een andere bediening. Vroeger moest die profeet, zoals hier Joël, die moest ons natuurlijk dingen vertellen over de verre toekomst. Wat allemaal nog zou gaan gebeuren. Dat is in onze tijd niet meer nodig, maar zeker is daar het profetisch woord, zoals we dat ook lezen in 1 Korinthe 14, onder andere dat het bedoeld is om de heilige ook toe te rusten tot dienstbetoon, zoals Efeze 4 daarover spreekt, om op te bouwen, om te vermanen, om te bemoedigen, is daar het profetische woord nodig en ook de profetische prediking, geïnspireerd door de geest van God. Want anders krijgen we een dode letter. En Paulus zegt in 2 Korinthe 3, vers 6, de letter dood, maar de geest maakt leven. Dus laten wij daar ook op gericht zijn. Mozes zegt ook, ik wou dat jullie allemaal profeten waren. En Paulus die herhaalt eigenlijk diezelfde verlangens. Streef daarna, zegt hij, dat je mag profeteren. Met andere woorden, de stem van de Heere verstaan en dat doorgeven. En gelukkig is dat niet voor een paar profeten, zo in het Oude Testament, maar mogen er veel meer zijn in deze tijd. En helaas zijn er natuurlijk ook vele valse profeten, dus we moeten ook daar alert op zijn. Maar zeker, we mogen daar naar streven, naar de hoogste gave, zegt Paulus, en dat is de gave van de profetie. En dan zegt het woord van God hier verder, uw ouderen zullen dromen dromen. En soms dan lees je een verklaring of zo, en wat dan het verschil is tussen een droom en een visioen. Maar als wij de Bijbel gewoon kennen en de Bijbel opslaan, dan weten we dat Jozef had dromen, toch? Nebukadnezar had dromen. En er waren ook uitleggers. Jozef moest hem uitleggen, die droom van de bakker en de schenker. Daniel moest uitleggen, die dromen van Nebukadnezar. En aan de andere kant zien we ook dat de profeten bijvoorbeeld een visie kregen. He, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Dan zie je Jesaja 1, dan zie je in Ezekiel 1. Een visie is eigenlijk een openbaring van God. Net als bij Johannes een openbaring, de hemel ging open. En dan gaat de Heer de verborgenheden laten zien. Dat is geen droom die plaatsvindt terwijl je ligt te slapen of zo. Maar dat is een visie, een visioen, een openbaring van de Heer. Hij kan de hemel openen, kan je iets anders laten zien. In het woord visie, er zit ook ja, doel in, richting in. Dus wees ook daar heel helder over. Zoek het op in het woord van God en je vindt het gewoon. Want het staat erin, het woord van God verklaart zichzelf. En dan mag je ook toetsen of de visioen, of het klopt binnen de bedoeling van de Heer, binnen het woord van God, of dat het een fout visioen is. Je moet altijd toetsen, dat is ook met de profeten zo. Dat zegt 1 Korinthe 14 ook. Hè. Als er profeten zijn, laten twee of drie het toetsen of dat het waar is. En wees nooit hoogmoedig dat je denkt, de Heer heeft met mij gesproken, ik weet en de rest moet zijn mond houden. Zo werkt dat niet in het Koninkrijk van God. We moeten ons altijd vernederen en vragen, Heer, laat de broeders het toetsen om te zien of het waar is dat we niet misleid worden. Maar ook voor deze tijd kan dat zeker nog gebeuren. Want zegt de Heer, vers 29, ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen. Daar heb je het al, niet meer de hogere orde, de priesterlijke klasse, zoals dat vroeger was, ook vanuit de stam van Levi, speciale priesters die daardoor aangesteld worden, als het ware vanuit hun afstamming. Maar in deze tijd geldt het ook voor ons gewone mensen, als ik het zo even mag zeggen. Op dienaren en dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Als u de Heere mag kennen, dan mag u zich daarnaar uitstrekken. Zeker als je iets mag doen in de dienst van de Heere. Want ik zei gisteravond nog tegen een broeder, als wij een goede gedachte hebben, dan is die van de Heere. Die komt uit geen andere bron dan van de Heere. Jacobus spreekt er ook over, verschillende bronnen. Als wij als wij mogen liefhebben zoals God het bedoelt, is dat uit de Heere. Jezus is onze bron. Dat is de bron van levend water. Er komt geen enkel goeds voort uit onze oude bron die wij van Adam hebben meegekregen. Van de eerste Adam dan. Als wij goed werk hebben gedaan, dan is dat door de genade van de Heere. En de natuurlijke mens, de vleeselijke mens, is altijd geneigd om de eer en de aandacht naar zichzelf te trekken. En eigenlijk noemt de Bijbel, dat is heel ernstig, is eigenlijk afgodendienst. Dan onthouden we de eer aan God. als God iets door u doet, of door mij of door wie dan ook, dan moet hij daarvoor de eer ontvangen. En de Heer is jaloers God. Hij let daarop. En als wij hem niet de eer zullen geven, dan zal de Heer ons als het ware ook minder te doen geven. Dat zullen we merken. En daarom is zo van belang dat we beseffen dat hij is, Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Hij is de enige bron die zuiver is. Hij is de enige bron die goed is. En daarom is het voor ons ook van belang dat de Heer ons geeft, en ik bid er regelmatig om, Heer, geef ons een zuiver hart. Geef ons een rein hart. Geef ons een oprecht hart. Dat u daar als het ware doorheen kan werken naar de broeders en zusters, naar de wereld rondom ons heen, daar waar de Heer ons geplaatst heeft. Maar de Heer blijft de bron van alle goedheid, van alle langmoedigheid, van alle geduld, van alle genade en barmhartigheid, zoals we dat gelezen hebben, een bladzijde terug. Maar die geest die dat inspireert, die dat uitstort, en hier staat het op alle vlees, maar we weten dat de Heer Jezus gezegd heeft van de Heilige Geest, dat die in ons zal zijn en bij ons zal zijn. En als we door die geest leven en door die geest het spoor houden, dan wordt als het ware Christus in ons openbaar. Dan gaat hij als het ware zijn leven in ons leven. Hoe eenvoudig is het eigenlijk, zoals we vroeger geleefd hebben door die oude Adam. Zo mogen we nu leven door de nieuwe Adam. De tweede Christus, zoals Romeinen 5 ons laat leren. En dat hoeft u zelf niet te doen, maar dat wil hij doen. En dan horen we nog alles, ja, God moet alles doen. Het is of ik of God, maar zo werkt het niet, lieve broeders en zusters. Vanmorgen kwam er in mijn gedachte dat Mozes, die hief zijn handen naar de lucht, zo, toen Jozua aan het strijden was tegen de Amalekieten. En als Mozes zijn handen omhoog hield, hoor je het? Mozes was een mens, werd door de Heer gebruikt. Dat weten we toch? Mozes, niemand was als hij, zegt God. Ik spreek met mijn profeten, zegt hij, in dromen en visioenen, maar mijn Mozes spreekt van aangezicht tot aangezicht. Hij is bekend en helemaal huis. Maar Mozes moest zijn hand opheffen en Jozua moest strijden. De Heer zegt, ik zal die Amalekieten van jullie verdelgen, maar dat zegt niet, Jozua, jij hoeft niks te doen, ga jij maar zitten op die stoel, ik doe dat allemaal, ik stuur wel engel of zo. Nee, Jozua moest ook iets doen en Mozes moest ook iets doen. Zo is het de Heer en wij, ook in het Nieuwe Testament. De Heer in ons, maar dat wil niet zeggen dat u uw mond moet gesloten houden. Dat wil niet zeggen dat u uw handen niet hoeft te gebruiken. Dat is een soort valse vroomheid. Heer, u moet het doen, ik kan zitten en gaan kijken, Heer, hoe u het doet. Nee, de Heer doet wat hij moet doen. En wij moeten doen wat wij moeten doen. We samenwerken. Dat zie je altijd in het leven. Ga maar naar Jozef, ga dan naar Jozua. Zelfs naar de Heer Jezus. Altijd is het God en wij. Niet of ik, of de Heer, maar hij en wij. Wij samen met hem. Wij in hem, zegt Jezus, en hun in ons. Dus als je bidt tot de Vader in Johannes 17. Vader, wij in hen en zij in ons. En dan wordt het een eenheid. En als we dan bewegen, dan gaan wij bewegen. Maar we doen dat als het ware door de kracht van God. Daar waar je natuurlijke kracht ophoudt, doet het de kracht van God. Maar je moet hem als het ware wel te hulp vragen. Wij moeten ons bijvoorbeeld bekeren. Zegt de Heer, wij moeten ons bekeren. Hij doet ons wederom geboren worden. Dat is niet ons werk. Dus het is niet of-of, maar het is en-en. En ik denk dat veel christenen daar ook nog soms over in verwarring zijn. Ja, Heer, u moet het doen. Ja, maar de Heer, jij moet het ook doen. Het is en-en. Hij geeft ons taken. Hij geeft ons ook een roeping. Hij geeft ons ook opdracht. Hij wil door ons heen spreken. Maar ik moet hier wel gaan staan. Om het heel simpel te zeggen. Dienaar en dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitdoen. Ik zal wondertekenen geven van de hemel, bloed en vuur en rookzuilen. Daar hebben we het al over gehad, hè. Dat is nog toekomst. Het zal wat zijn, broeders, zussen, als de zon veranderd wordt in duisternis en de maan in bloed. Dat er alleen maar duisternis is. Voor die dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende. Nou, dat is toekomst. Het boek Openbaring leert ons er veel over. Maar dan weer. Altijd is het de bedoeling, door de dood tot het leven. door het oordeel tot die zegen. En dan mogen we ook hier zien, het zal geschieden. Dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen en behouden zal worden. En ook in ons Nieuwe Testament wordt daar natuurlijk al over gesproken in Handelingen 17. En ik wil het nog een keer zeggen, niet om moeilijk te doen, maar ook in deze tijd komt dat in sommige gemeenten weer terug. Ook in de evangelische gemeenten. Dan komt die leer van de uitverkiezing terug. En dan, ja, wat moet je dan nog preken? Als je hier moet gaan staan en moet vertellen tegen de mensen dat de Heer je uitverkoren heeft, nou ja, dan komt het goed. En als je de Heer niet uitverkoren heeft, ja, dan kun je doen wat je wil, maar ga je toch verloren. Wat moet je dan preken? Dan ben je aan één preek klaar. Dat zou toch nutteloos zijn? Handelingen 17 vers 30. God dan. Is God, hè? Is God zelf. Dus wat God zegt, wat het woord van God zegt, is heel iets anders dan het woord van mensen. Dus laten we altijd wakker zijn en alert zijn, dat we die gezonde vrees voor de Heer houden over het woord van God. En met elkaar trachten te verstaan wat Hij ons te zeggen heeft. God dan. Verkondig met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Nu. In die tijd leven wij, ook nu nog. En de Heer verkondigt nu, overal, aan alle mensen, Joden en Heiden, dat zij zich moeten bekeren. En wij zijn soms daar denk ik wel heel voorzichtig in, ook in het evangeliseren. Van ja, ze moeten echt graag willen, want we willen niet opdringerig zijn. Maar Paulus die pakte ze soms ook aan. Hè, om het ambt der verzoening toe te passen. En proberen ze te bewegen, zegt hij, tot het geloof. En dat moeten we op een goede manier doen. Natuurlijk onder de leiding van de Heilige Geest moeten mensen niet afschrikken. Maar we moeten ook niet zo makkelijk opgeven. Wij mogen best wel ons daarvoor inspannen. Paulus spreekt er ergens over tegen de Korintiërs. Dat we hen moeten bewegen tot het geloof te komen. Nou, hoe heerlijk is dat, lieve broeders en zussen, dat we leven in een tijd. Als mensen de Heer aanroepen dat ze behouden zullen worden. Dat geldt voor in ieder van u. Dat geldt voor ieder van ons. Dat geldt voor ieder die dat doet. Dus zonder uitzondering. Zo groot is de genade van God. Dat alle die de naam van de Heer aanroepen, behouden zullen worden. En dan die laatste natuurlijk op de berg Sion. Dat is weer toekomst. En in Jeruzalem zal ontkoming zijn. Namelijk bij hen die ontkomen zijn en de Heer zullen aanroepen. Laten we onthouden, lieve broeders en zusters, dat de Heer goed is, dat hij genadig is, dat hij barmhartig is. En als hij het oordeel stuurt, dat het alleen maar de bedoeling heeft om het volk terug te brengen naar hem. Om ze op te roepen en aan te zetten tot bekering. En laten we niet denken, als er iets niet klopt in ons leven, of fout gaat, of tegenslag is, dat we direct denken, nou de zonde, of ik heb iets fout gedaan. Ga eenvoudig naar je hemelse Vader. En vraag om inzicht, vraag om wijsheid. En ga zeker niet over andere oordelen beoordelen, maar bid voor elkaar dat we mogen weten wat de Heer aan het doen is in ons leven. En we hebben dat vanmorgen ook gehoord, hoe de Heer gebeden verhoort, hoe hij ons opvoedt. Prijs de Heer daarvoor en zo gaat hij verder. Laten we de Heer danken. Hemelse Vader, wij prijzen uw machtige, wonderbare, grote naam. De naam van onze Heiland, waardoor alle moeten en kunnen zalig worden. Heer, we prijzen u dat de hemel zo geopend is door het wonderbare bloed van Jezus Christus. Toen hij zijn offer gaf, zijn lichaam gaf op het kruis van Golgotha, toen het vlees stierf. Heer, scheurde daar de voorrang. En Heer, zo is de toegang vrij. In deze tijd mogen we leven. Maar Heer, we zien ook, en we moeten acht geven, zegt Petrus op het profetisch woord. We zien ook, Heer, wat er nog gaat gebeuren. En dat zijn niet allemaal leuke dingen. En daarom bid ik, Heer, dat wij ons leven mogen toewijden aan u. En Heer, dat we niet te veel afgetrokken worden, Heer, door de aardse zaken, de tijdelijke zaken. Natuurlijk moeten we onze verplichtingen doen, maar dat we vooral gericht zullen zijn op u. En Vader, geef ons allemaal die geest van wijsheid en openbaring. Geef ons allemaal verlichte ogen van ons hart en van het verstand. Heer, dat we ook mogen opmerken, Heer, de tijd waarin we leven, dat we mogen opmerken. De dingen die u doet, de werking van uw woord en van uw heilige geest. Vader, wij aanbidden u. Heer, zo gaan onze gedachten uit naar alle die u nog niet kennen, die nog geen kennis hebben gekregen van het woord van God, of hen die er wel kennis van hebben, maar die een verkeerde kennis hebben, waardoor de deur als het ware gesloten bent. Kom met uw genade, Heere, en red hen in Jezus' naam. Amen.